onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Ik namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag is er dienst om 16:00, dan houdt het woord de dominee van Vlastuin. Volgende week zondag zijn de diensten om 9:30. Dan ook voor de gaan dominee C.M. Visser en om 16:00 Katrink. Wat betreft de collecte in deze dienst, wij zijn het zingen voor de prediking. De eerste collecte is voor de instandhouding van de predikantsplaats en de tweede voor de kerk. En tijdens de slotzang is de derde collecte voor het fonds noodlijdende gemeente. En verder wordt bekendgemaakt dat aanstaande donderdag het huwelijk zal worden bevestigd van Erika de Bruin en Nico van der Wand. Laten wij nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 92 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 92, vers 1. Laat ons de rust leiden met psalmen tot Gods eer. En vers 2. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied en die het al gebied op harp en luid te danken. Psalm 92, vers 1 en 2. Thank you. stellen we ons ook deze morgen in de spiegel van Gods heilige wet en zingen we in antwoord daarop uit Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Psalm 119, vers 83, naar de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en uw barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Morgen God woord in het evangelie van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk en daarvan de versen 19 tot en met 31. Dus het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 31 is de schriftlezing voor vanmorgen. En daar luidt Gods onfeilbaar woord als volgt. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden. En zei tot hen, vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. Jezus dan zei wederom tot hen, vrede zij ulieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, die worden zij vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, die zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Here gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagel. En mijn vinger steek in het teken der nagel en steek mijn hand in zijn zijde. Ik zal het geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam. Als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei, vreed zij ulieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Here en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij geloofde, het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Laat wij nu bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Grote en almachtige God in de hemel, als wij zo op deze morgen van de eerste dag van de week bijeen zijn rondom uw woord. Heere, dan getuigt dat van uw goedheid en van uw genade en van uw geduld met ons. En opnieuw schonk u ons de kracht om hier te komen waar uw woord open ligt, waar uw woord verkondigd wordt. En Heere, wat zou het ons dan passen dat we zongen met elkaar, het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied, hem die het al gebiedt op harp en luid te danken, Heere, want het is toch alleen door u dat wij hier nog zijn. Dat wij nog in het land der levenden mogen zijn. Ja, dat u ons nog bewaart en spaart, Heere. Want als wij zien op onszelf, op ons leven, ook de afgelopen week, ook vanmorgen alweer, Heere. Wat is er dat u ons zou bewaren? Wat is er in ons te vinden dat u toch weer telkens komt om met uw woord, om ons toe te roepen, bekeert u en leeft. Wat is er in ons te vinden dat u ons eten schenkt? Kleding en de kracht om hier te komen, Heere, schenk dan door uw genade dat danklied in ons hart deze morgen. Omdat u ons hier brengt, Heere, niet dat we niet alleen met de lippen gezongen hebben. Want Heere, dat zeggen we toch ook vaak zo gemakkelijk. En we zingen ook zo gemakkelijk de psalmen mee, maar dat het met ons hart mag zijn, Heere, dat we het ook zien in ons eigen leven. Nee, ik heb niets verdiend. Ik heb uw goedheid, uw genade niet verdiend. Maar dat het terecht zou zijn, dat u eerlijk zou zijn, als u niet meer naar ons om zou willen zien. Als u niet meer naar mij en ieder van ons persoonlijk om zou willen zien. Heere, want juist daar, Als u toch uw genade betoont waar wij het niet verdienen, daar ontstaat toch dat danklied aan u. Heere, wil dat werken door de prediking deze morgen. Als uw woord verkondigd wordt. Wil er meekomen door uw Heilige Geest. Ja, wees in ons midden, Heere, u hebt het zelf beloofd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heere, maak uw belofte op deze morgen waar. En wat u ons ook onthoudt. Onthoud ons uw Heilige Geest niet, de uw Heilige Geest die in alle waarheid leidt. O Heere, leid ons dan. Leid ons in de diepten van uw woord. Leid ons tot het danklied wat wij zongen uit Psalm 92. Gij hebt door uw vermogen, o Heere, mijn hart verheugd, ik zal verrukt van vreugd uw grote daden verhogen. O Heere, wil dan uw grote daden, met uw grote daden vanmorgen in ons midden zijn, opdat wij door uw genade, geleid door uw geest, uw grote daden mogen verheugen, net als op de Pinksterdag, toen de discipelen spraken over de grote werken Gods. Heere, geef dat de vrucht van deze dienst mag zijn. Dat aan het einde mag klinken. God heeft bij ons wat groots verricht. Heere, dan valt toch alles weg. Maar dan blijft u over. En ze zeggen niemand dan Jezus alleen. Laat het zo, Heere, deze morgen zijn. Hoe we ook in de kerk zitten, misschien met een hart vol zorgen, misschien met een hart vol vragen, misschien met de vraag, Heere, wilt u mij ook genadig zijn? Heere, vergeef mijn zonden. O Heere, wil toch betonen dat u bent de grote hoorder van het gebed. Dat u bent de God, een God van nabijheid en niet van verre. Heere, wees zo in ons midden, gedenk ons allen. Ook naar lichamelijke zaken, ook naar de tijdelijke zaken, Heere. U kent ons door en door, u weet wat ons bezighoudt. We leggen al onze noden voor u neer. En Heere, geef dat we dat ook telkens weer zullen doen, dat we niet zelf mee blijven rondlopen, maar dat we alles op onze knieën voor u mogen brengen. U die toch zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Heere, gedenk ook dat bruidspaar, dat aanstaande donderdag in het huwelijk hoopt te treden, Erika de Bruin en Nico van der Wand. Heere, geef hen een goede dag. Een dag waar ze al zo lang hebben, naar uit hebben gekeken. Een dag waar ze naar hebben verlangd, Heere. Schenk uw zegen en geef dat ze niet met z'n tweeën het huwelijk zullen ingaan, maar met z'n drieën u erbij. Schenk, Heere, dat het mag zijn een drievoudig snoer dat niet haast, niet snel verbroken wordt. Dat het in hun hart leeft, indien gij, o Heere, niet met ons meegaat, laat ons van hier niet optrekken. Een drievoudig snoer. Een snoer dat, juist als eraan getrokken wordt, als de moeite komen, nog veel hechter in elkaar grijpt. Heer, geef dat zo hun huwelijk mag zijn. En dat ook uit die dag, hun huwelijksdag, uw eer mag opklimmen. Heere, wees met ons, ook met onze kerk. U kent ons. Heere, schenk uw zegen. Ook daarin hebben we het niet verdiend, maar we willen toch rijk werken door de verkondiging van uw woord over heel onze kerk, ja, over alle kerken in ons vaderland. Schenk een opwekking, een wederkeer tot u. Heere, ons land is ver van u afgeweken. En wij hoeven niet met de vinger te wijzen. Want ook wij maken deel uit van dat land. Heere, ontferm u over ons. Ontferm u over ons vorstenhuis. Je kon in de dag zo'n ernstige aanslag ook moesten meemaken. Heere, gedenk hen, gedenk alle nabestaanden, gedenk alle slachtoffers. Wees hen nabij, naar lichaam, maar bovenal naar de ziel, dat zij hun rust, hun vrede, juist ook in deze moeilijke tijd, bij u zullen mogen zoeken en vinden. Maar Heere, schenk ook dat dit gebeuren ons stil zal zetten. Ons vorstenhuis, ons regering, ons land en ook onszelf. Opdat we weer naar u zullen vragen om ons te leiden. Heere, wees zo met ons. Hoor en verhoor ons. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 74. Psalm 74 en daarvan de versen 10, 11 en 12. Psalm 74 vers 10. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? Vers 11. Ach, waarom trekt ons af uw rechterhand die ons ten steun kan strekken? En vers 12. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. Psalm 74, versen 10, 11 en 12. En ondertussen worden gecollecteerd voor de u genoemde doeleinden. Thank you. Gemeente, jonge mensen, geloof jij nog in de opstanding? Het kan een vraag zijn die je tegenkomt op je werk of ergens anders. Denk je nu werkelijk dat iemand uit de doden op kan staan? En zelfs theologen, althans wat zich daarvoor uitgeeft, ontkennen de opstanding en zeggen nee, want alles symbolisch verstaan. De discipelen zaten bij elkaar en op een gegeven moment is één van hen opgestaan en die heeft gezegd, we moeten net doen alsof de Heer Jezus nog in ons midden is. En daaruit zouden dan alle opstandingsverhalen, geschiedenissen zijn voortgekomen. Ongeloof. Niet geloven in de opstanding van de Heer Jezus, omdat het niet kan, omdat het strijdt tegen de natuurwet en omdat het strijdt met alles wat we voor ogen zien. Ongeloof, we komen het al heel vroeg tegen, direct na de opstanding, bij de discipelen. Lucas vertelt dat als de vrouwen terugkomen van het graf, dan zeggen de discipelen, hun woorden zijn maar ijdel geklap. Het stelt niets voor. Het kan nooit waar zijn, ongeloof. Maar toch niet zoals bij diegenen die helemaal vreemd zijn van de Here, zoals ik die net schetste. Het zijn toch gelovigen. Maar het ongeloof betreft juist de opstanding van de Here. Zij konden zijn opstanding niet geloven. Het was te groot, te heerlijk. En we zien dat wel heel duidelijk bij Thomas, die wel de ongelovige Thomas wordt genoemd, maar toch een gelovige was. Omdat de wortel van het geloof, de wortel van de zaak, zoals Job zegt, werd in hem gevonden. Het is net als een boom in de winter. Geen blad eraan. Als dood, maar het leven zit in de wortel. En als Christus komt, als de Heer Jezus komt, dan breekt het geloof ook bij Thomas ten volle door. En onze tekst voor vanmorgen is dan ook Johannes 20, de 27b en 28. Ik lees die nog een keer met u. 27b en 28. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Here en mijn God. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Drie gedachten. Ten eerste, Thomas weigert te geloven. Ten tweede, de Heer Jezus toont zijn opstanding. En ten derde, Thomas belijdt geloof. Dus wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas weigert te geloven. De Heer Jezus toont zijn opstanding. En Thomas belijdt geloof. Ten eerste dus Thomas weigert te geloven. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En het klonk daar uit de mond van de Heer Jezus bizaal en tegen Thomas in het bijzonder kon het wel gezegd worden. De Heer Jezus, hij was verschillende malen al verschenen na zijn opstanding. Aan Maria, aan de vrouwen, de Emmausgangers, Petrus en ook op de avond van de eerste dag aan de 10 discipelen. We hebben het met elkaar gelezen. 10 discipelen. 2 zijn er niet bij. De jongens en meisjes, ondanks weten misschien wel wie dat waren, die 2. De eerste was Judas. Judas die zichzelf van het leven had beroofd. En de tweede die er niet bij was, was Thomas. Wie was dat eigenlijk, Thomas? Wat weten we over hem? Wel, de evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas noemen eigenlijk alleen zijn naam. Thomas of Didymus, dit betekent tweeling. En alleen Johannes had hem wat meer voor het voetlicht. Bijvoorbeeld als de Heer Jezus op weg gaat naar Jeruzalem, dan zegt hij in hoofdstuk 11, laten wij met hem gaan en laten wij dan maar met hem sterven. En ook in hoofdstuk 14 komt hij ook naar voren. En Thomas, hij komt naar voren als een wat zwaarmoedige man. Een pessimist, zouden we tegenwoordig zeggen. Hij gaat al heel snel uit van een slechte afloop. Laten wij maar met de Heer Jezus meegaan en met hem sterven. Maar toch, Thomas, hij heeft gelijk gekregen, het wetsterven voor de Heer Jezus. Het wetsterven, waar hij wegvluchtte toen de Heer Jezus gevangen werd genomen, is de Heer Jezus gestorven aan het kruis en nu hij echt is heen gegaan. Nu is alle hoop voor Thomas ook vergaan, alle hoop is hem ontzonken. En Thomas, hij wist het niet meer, hij wist niet meer hoe hij gaat. Ja, hij had al gehoord dat de Heer Jezus opgestaan was, maar hij kon dat niet geloven. En op die avond was hij niet bij de discipelen, hij had zich in zijn eigen verdriet teruggetrokken, alleen. En we kunnen ons voorstellen dat in zijn hart leefde wat we met elkaar net zongen. Ach, waarom trekt uw hand dus van ons af, uw rechterhand die ons ten steun kan strekken? En hij ziet nog niets van wat we ook zongen. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toverlaat en koning. En in verwarring zit Thomas daar alleen. Alleen met zijn verdriet. Maar omdat hij wegblijft bij de andere 10 discipelen, mist hij ook de zegen die die andere 10 ontvingen. En Thomas, een van de 12, was er niet toen de Heer Jezus kwam. En wat blijkt daaruit ook weer, dat het belangrijk is, ja van levensbelang is, dat wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, dat wij in de diensten, als zij gehouden worden, komen. En niet zonder geldige reden ons daaraan onttrekken. We zongen met elkaar, laat ons de rustdag wijden. Het is goed, o opperheren, dat we ons in uw naam verblijden. Kwam u zo vanmorgen naar Gods huis? Want gemeente, de Heer, hij laat zijn woord niet voor niets verkondigen. Hij laat zijn woord niet voor niets uitgaan. Hij roept u niet voor niets toe. Ik heb geen lust aan de dood van de goddelozen, maar daarin dat wij zich bekeren en leven. De Heer heeft ons op zondag in zijn huis iets te zeggen. En laat daarom uw plaats niet leeg. Ja maar, zegt iemand, de Heer Jezus, hij had toch Thomas ook wel alleen op kunnen zoeken. Dat heeft hij bij Petrus ook gedaan. En bij de Emmausgangers. En ja maar, zegt een ander, als ik thuis in mijn Bijbel lees, kan de Heer toch ook werken. En als ik een mooie wandeling door de natuur maak, dan zie ik toch ook Gods grootheid. Dan kan de Heer toch ook werken. Waarom dan in Gods huis? Het is waar. En u moet het zeker niet nalaten, het bestuderen van het woord van God, ook thuis. En u moet het zeker niet nalaten om bij een wandeling door de natuur te letten op Gods macht en scheppingskracht. Maar de Heere wil juist daar zijn, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, want daar heeft hij gezegd, ben ik zelf in het midden. Juist daar waar het woord van God verkondigd wordt, waar het woord klinkt, daar wil de Heilige Geest in het bijzonder werken. En Thomas is er niet, hij was er niet bij en hij mist de groet van de Heer Jezus, vrede zij u. En hij mist ontvangst van de Heilige Geest. We hebben het met elkaar gelezen dat de Heer Jezus op hen blies. O gemeente, wat zijn die ongelukkig die van Jezus afdwalen en die van de vergadering van de gelovigen wegblijven. Stel nou dat Thomas ook de tweede keer daar niet geweest was. Hij had nog langer in het donker rond moeten dwalen. Waar het ongeloof de overhand heeft. Waar geen zielenvoedsel ontvangen wordt, daar doet u uzelf tekort. Maar die 10... Wat doen die 10 discipelen? Laten ze Thomas links liggen? Nee, zeker niet. En ze verkondigen het Thomas. Wij hebben de Heere gezien, Thomas. Moet je horen, we hebben hem gezien. Hij leeft. Oh, die liefdeband. Thomas trok hen naar hem toe. Ze kunnen hun mond niet horen. Thomas, hij moet het ook horen. Hij hoort er ook bij. En ze zeggen het alle 10. Wij hebben de Heere gezien. En er is er niet één die ook twijfelt, net als Thomas. Thomas, hij kon niet zeggen, kijk eens, Filippus of Nathanael, die gelooft het ook al niet. Dus waarom zou ik? Nee, alle 10 zeggen ze het. En de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. En toch, Thomas, hij zegt het, ik zal geenszins geloven als ik al die tekenen niet zie. Ongeloof en twijfel vervullen zijn hart. En hij is zeer stellig. Geen zins. Het zal zeker niet gebeuren. Nu kun je wel denken, maar dat zal niet gebeuren. Ik zal niet geloven voordat ik hem gezien heb. En hij wijst het stellig af. Hij bidt ook niet. O Heere, schenk mij ook dat geloof van die 10 discipelen. Nee, geen zins. We lezen niet dat die 10 discipelen verder redeneren tegen hem. Tegen ongeloof valt niet te redeneren, daar past alleen kom en zie. En Thomas, hij stelt 3 voorwaarden, 3. En als hij aan die 3 voorwaarden is voldaan, dan zal hij geloven. In zijn handen het teken van de nagelen, zijn handen nagelen en zijn hand in zijn zij, dat zijn de 3 voorwaarden die Thomas stelt. Terwijl het geloof juist is het onvoorwaardelijk overgeven, het laten dragen als een kind. Is dat niet juist het grote struikelblok, gemeente? Alles van mijzelf, al mijn eigen gemaakte voorwaarden uit handen moeten vallen. En daarbij, bij zijn ontkenning, bij zijn ongeloof, stelt hij ook nog eens die andere 10 verdacht. Ja, jullie kunnen het wel geloven. En jullie zeggen wel, ik heb de Heere gezien, maar ik geloof er niets van. Ik moet eerst nog maar eens zien of dat waar is. En zo, wellicht onbedoeld, maar poogt hij hen toch aan het wankelen te brengen. Gemeente, dat is ongeloof aanmatigend. Altijd tegen het woord van God. Altijd wantrouwen tegen de verkondigers van het woord. Thomas, hij weigert te geloven. Hij twijfelt aan de woorden van de Heer Jezus, die toch meerdere keren heeft gezegd dat hij op zou staan. En aan de woorden van de discipelen, wij hebben de dieren gezien. En nu moeten we vanmorgen die twijfel, dat ongeloof niet gaan goed praten in Thomas. Een twijfel, ongeloof is zonde. Het geloof is juist zekerheid. De Heidelberger Catechismus zegt het. Een stellig weten en een vast vertrouwen. En weliswaar heeft Augustinus gezegd, wie nooit heeft getwijfeld, heeft nooit geloofd. Maar toch, het is zonde. En het stelt schuldig voor de Heer, omdat de Heer vraagt geloof en bekering. Iedere keer weer van ons. Ik las ergens niet, twijfelen is noodzakelijk, maar kennis van onze verlorenheid voor God en de zondigheid van het ongeloof en de twijfel en het oordeel van God daarover. Opdat we zouden neervallen aan zijn voeten en vragen, verzoen toch die zware schuld ook van mijn ongeloof. En bewijs mij genade. En toch laat de Heer Jezus Thomas niet los. Ook voor hem heeft hij gebeden, opdat zijn geloof niet zou ophouden. Maar Thomas, hij merkt dat niet en hij worstelt maar door hoe lang, o God, en al denkend en redenerend, werkt hij zich steeds vaster en vaster. En toch na 8 dagen is hij er weer. Oh, hij kon het toch niet loslaten, de onderlinge bijeenkomst. Hij is er weer, getrokken door de Heere zelf, omdat Jezus hem niet losliet. Hij kon een tijd lang zonder, maar nu kon het toch niet meer en hij is er weer. En die 10, wat zeggen ze? Thomas, blijf nu maar weg. Je hebt ons zo gekwetst door ons niet te geloven, we hoeven je niet meer, nee. Nee, Thomas is hartelijk welkom in hun midden. Zullen ze verheugd zijn geweest, ook Thomas is er weer. Want, ze konden toch niet boven Thomas gaan staan, zij die 10 discipelen. Ze hebben het zelf ook zo goed gekend, toch? Toen die vrouwen kwamen en ze het niet geloofden dat er Jezus opgestaan was. En wie van ons kan vanmorgen boven Thomas gaan staan? Calvijn zegt dat deze hardnekkigheid van Thomas een voorbeeld is van onze eigen verdorvenheid om onszelf de weg te versperren als de ingang van het geloof is geopend. Het is ook een bewijs, gemeente, dat wij niets kunnen vasthouden tenzij het de Heer het schenkt. Hebt u het geleerd in uw leven, als de Heilige Geest u niet had ingegrepen? Ik had zomaar doorgeleefd. Maar de Heer Jezus komt Thomas tegemoet. O Thomas, hij had de Heer Jezus leren kennen als profeet. Maar toen hij gekruisigd was, was het over. O dat ongeloof. In mij. Hebt u er ook zo'n last van? Of is het gewoon dat u ongelovig bent? Juist als de Heere onmogelijke, onbegrijpelijke wegen gaat, zoals ook bij Thomas ging. Al hij begreep de noodzaak van het lijden en de opstanding niet. En twijfel en ongeloof vervulden hem. En juist ook als we ontwaakt zijn, als we onze zonden zien, maar geen kennis hebben van de borgtocht van Christus. En de opstanding, wat worden we dan ook niet vervuld door ongeloof? Robert Murray McChain, hij zegt er het volgende over. Hij zegt, sommigen onder u zijn door God uit de slaap opgewekt en bekommerd gemaakt over uw ziel. U voelt de schuld van de gebroken wet. Hij zegt, u voelt de vloek die om uw verwerping van het evangelie over u hangt. Maar wij wijzen u op Christus en zeggen, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Maar u zegt, ik kan niet, ik durf niet, ik zal geenszins geloven. Hij zegt, u kunt niet geloven dat het hart van God met zoveel medelijden is vervuld, dat hij voor zo'n vijand als u borg zou willen. En ook uw woord is, tenzij ik zie, ik zal geenszins geloven. U bent helemaal gelijk aan Thomas. U bent onverstandig en traag van hart om te geloven. Alles wat over Jezus gesproken is. En hij eindigt met de oproep. Smeek dan hem om een gelovig zien op hem. Want juist dan, gemeente. Als onze onwaardigheid te zien krijgen, dan is de zaak al zo snel te groot. En dan zeggen we bij onszelf, oh als ik maar zelf, als ik mijn zonde maar eens dieper zou kennen en meer, dan. En als ik maar niet zo traag was om het woord van de Heer te onderzoeken en in de wegen van de Heer te wandelen, dan. En als ik maar met meer gevoel kon bidden, ja dan zou ik geloven. gestel een voorwaarde, net als Thomas. Waaraan de Heere maar moet voldoen voordat wij zullen geloven. Maar ook daarna al, als we de Heer Jezus mochten kennen in ons leven. Maar als het zicht op hem verduisterd raakt door mijn eigen zonde en twijfel en ongeloof de overhand vormen. Als ik een kind van God ben, dan zou dit of dat zeker niet, of dit of dat zeker wel. Gemeente, zie je toch, bij Thomas, de Heer Jezus openbaart zichzelf. Daar kom ik zo op terug. Eerst nog het volgende, want we hebben gezien dat die 10 hem toelaten. Ze konden hem niet loslaten, omdat ze ook zelf dat ongeloof zo kennen. Het is ook waar, als één lid lijdt, lijden de andere leden mee. Kent u dat misschien als u hem mag kennen? Dat u weet van iemand die worstelt om het heil bij God? Dat u mee worstelt, mee bidt, mee smeekt aan de Heere, o Heere, wees hem genadig. Leid u mee. Als een lid verdriet heeft, wat het dan ook is. Die 10 seconden Thomas niet loslaten, want de Heer Jezus zelf liep hem los. En wat zouden zij dan ook? Maar gemeente, wie zijn wij dan? Wat lijken wij niet vaak meer op Thomas, die andere 10 weigert en afkeurt en zegt, nou, ik geloof jullie niet hoor, dan op die 10 die Thomas in liefde ontvangen. Bid u mee, worstelt u mee, Thomas bleef welkom en Jezus kwam. En dat is ons tweede punt, Jezus openbaart zich aan Thomas. De 8e dag, opnieuw de eerste dag van de week. Daarmee geeft de Heer Jezus de dag aan. Maar gemeente, wat een wonder. Ondanks alle ongeloof en twijfel aan de kant van Thomas, ondanks al zijn voorwaarden, komt hij om Thomas persoonlijk onderwijs te geven. 8 dagen lang. Thomas geworsteld in zichzelf, in zijn ongeloof. Hij kon het niet overwinnen, maar nu komt de Heer Jezus. En hij komt zelf een einde maken aan al het ongeloof in Thomas. Hij komt zelf dat ongeloof uitbannen, ongevraagd zelfs. En zo doet hij boven bidden en boven denken. Wat een wonder doet God, gemeente. Wordt u vermoedigd, wat een God, genadig en barmhartig. Het zou niet oneerlijk geweest zijn als hij tegen Thomas had gezegd, blijf jij maar ronddolen in je ongeloof. Ik heb die 10 op je afgestuurd en je hebt het niet geloofd. Thomas, ongelovig, maar gelovig. Maar wat een wonder, de Heere zelf gaat het daartoe leiden. Natuurlijk blijft de eisende oproep staan. Maar gemeente, bent u er al eens achtergekomen, wat hebben wij zonder hart van boven? Maar bid hem dan ook om, daarom. Als hij het moet schenken, is het toch ook bij hem te verkrijgen. Daar staat hij in het midden. Voor allen opnieuw onverwacht. Wat zullen de 10 verheugd zijn geweest, dat hij er weer is. Kent u dat in uw leven, gemeente? Dat u hem mist als hij weg is, maar weer verheugd bent als u hem weer mag ontmoeten in het woord. En de deuren zijn gesloten. Of het angst is of voorzichtigheid, dat weten we niet. Maar in ieder geval weten we wel, het houdt de Heer Jezus niet tegen. Nee, niets houdt hem tegen. Om Thomas ongeloof te kunnen wegnemen. Niets houdt hem daarvoor tegen. Geen gesloten deur. In zijn macht komt hij overal doorheen. Almachtig is hij. Door alle gestelde voorwaarden. Door alle redeneringen. Dwars er doorheen. Om Thomas ongeloof weg te doen. Zit u vanmorgen misschien vast. Draait u maar rond in uw eigen denken, hoor dan.
De Heer Jezus, hij kwam hier dwars door de gesloten deuren heen en hij staat in hun midden. En alle ogen zijn op de Heer Jezus gericht. En een van die 10 zal misschien Thomas wel aangestoten hebben. Thomas, zie het nu, daar staat hij. Daar is hij. En Thomas kan het haast nog niet geloven. Vrede zij u, klinkt het opnieuw voor de 10. Vrede zij u allemaal, wat een wonder. Petrus, die hem heeft verlogen. Thomas, die ongelovig was, vrede zij u. En zo maakt hij zijn belofte waar. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Vrede zij u. Waar hij komt, brengt hij vrede mee. De vrede die door hem is verdiend. Omdat hij onvrede moest smaken aan het kruis, verlaten door zijn vader. Kan hij nu die vrede brengen als de vredevorst, zoals Jesaja hem al genoemd heeft. Vrede brengen in een hart vol onvrede. Thomas, hoor je dat? Vrede zij u, wees nou niet ongelovig, maar gelovig. Hoe onwaardig we ook zijn, hoe onwaardig Thomas ook is, zijn verdiensten maakt het mogelijk. Bent u, ben jij, de afgelopen tijd, op eerste paasdag of daarna wellicht, zo begroet, vrede, zij u. Hebt u, heb jij die vrede nodig? Hebt u gezien waar het op Goede Vrijdag om gaat? Om de schuld en de toorn van de Here, van God. Want dat de Here leed, was een gevolg van de zonde, dat we zien. Ook mijn zonde, mijn eigen zonde. Ook mijn ongeloof maakt God vertoornd. Ook mijn ongeloof maakt dat ik Gods gramschap verdien. Zo kan het juist ook paas worden. Vrede, hebt u die vrede nodig? Die opgestaan is om de vrede toe te passen, vrede. Alleen bij hem te verkrijgen en bij niemand anders. Niet in de wereld. Waar nu weer een nieuw soort griep rondwaart. Wat een onrust, wat een onvrede. Waar een financiële crisis woedt, wat een onvrede. Vrede alleen bij hem. Maar, en dat maakt het wonder nu nog groter, let erop gemeente, de Heere gaat verder. Hij daalt dieper af. Hij gaat Thomas een teken geven. Nu richt hij zich speciaal tot Thomas. De enkeling, de persoon is belangrijk genoeg voor de Heer Jezus om te komen. Het is het vertroostend om te zien. Hoe de Heer Jezus zich diep bukt over Thomas. Als een gevallen kind op te richten. Als een kind dat gevallen is met de fiets en een bloedende knie heeft en daar huilt. En vader of moeder pakt het op en draagt het naar huis. Zo de Heer Jezus met Thomas. Maar hij weigert te geloven, komt de Heer Jezus zelf om hem op te rapen en openbaart hij zich. En hij zegt het tegen Thomas, steek je vinger dan maar hier. En zie mijn handen maar. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Wat beschamend voor Thomas. O Heer Jezus, hij weet alles. Alles is hem bekend. De woorden die Thomas sprak tot die 10 discipelen herhaalt de Heer Jezus hier. Hij weet alles wat er in ons hart leeft. Vertroost of verschrikt u dat vanmorgen? Er is niets verborgen voor hem. De Heer aanvaardt de eisen van Thomas hiermee. Wonderlijk, hoe diep buigt de Heer hier neer. Thomas zijn voorwaarden gesteld heeft, aanvaardt de Heere zeer, maar toch krijgt hij wel een licht verwijt. We hebben het gelezen met elkaar, Thomas, omdat je gezien hebt, daarom heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Als het geloof rust in het woord van God, gemeente, is er geen teken nodig. Want alles wat uit zijn mond gaat, blijft vast en onverbroken. Oh, de zekerheid van het geloof ligt niet in mijn gevoel, ligt niet in iets van mij, in mijn voorwaarden, maar ligt in Christus, in het woord. Niets van mij erbij, alleen hij, wat daalt hij toch diep neer. En gemeente, doet hij dat niet nog. Als wij zo vastzitten aan ons gevoel. Terwijl het geloof juist is een bewijs van de zaken die we niet zien, maar toch dat gevoel. Ik las ergens het voorbeeld van een zwemmer. Een ongeoefend zwemmer, die blijft het liefst zo dicht mogelijk aan de kant. Als hij iets zinkt, gaat hij gauw weer staan om de grond onder de voeten te voelen. Maar een geoefend zwemmer zal juist het diepere water opzoeken, omdat hij daar eerst goed kan zwemmen. En zo de kleinen in de genade, kleingelovigen, altijd maar weer die grond te willen voelen. Altijd maar weer dat gevoel te willen hebben. Zou dan niet de bede passen, schenk ons geloof, of met de discipelen, Heere, vermeerder ons het geloof. Met die man van die zieke zoon, ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Tekenen. En bovendien, hij schenkt ons nog die tekenen. De heilige doop en het heilig avondmaal. Te verzegelen het hetgeen hij is. Hetgeen het woord zegt. Maar toch, hij noemt de zonde bij de naam, Heer Jezus. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En wat een wonder. De machtwoord van de Heere Jezus drijft het ongeloof uit. Wat anderen niet konden, wat die 10 discipelen niet konden, dat doet hij. Oh, dat is toch nog zo. Zo wil hij toch nog werken onder de prediking. Ook vandaag nog. Waar hij komt met kracht is geen plaats voor het ongeloof. Daar moet het duister wijken. O gemeente, bid het dan. Bid dan om zijn vernieuwende kracht. Opdat het ongeloof mag wijken en u zijn vrede mag ontvangen. Want zijn spreken leidt tot een eerlijke geloofsbelijden, is ons derde punt. Thomas belijdt geloof. Thomas, hij hoeft niet te voelen. Het is voor hem genoeg. Het geloof breekt door. Mijn Heere en mijn God, hij roept het uit. Dat is geen krachtterm zoals al heel vroeg sommigen dat hebben verklaard. Geen onnadenkende uitroep, zoals die nog wel kunnen horen op straat. Nee, dat zou een rechtgeaarde Jood nooit op zijn lippen nemen. Mijn Heere en mijn God, ingewonnen door Christus zelf, opnieuw. Een heerlijker belijdenis dan deze belijdenis kan haast niet. Mijn Heere en mijn God, net als Petrus al zei voor de dood en de opstanding van de Heere Jezus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, hier Thomas. Mijn Heere en mijn God, 2 verschillende personen, 2 totaal verschillende karakters. In de ene een haantje tevoren, de ander bedachtzaam en pessimistisch, maar toch belijdend. Beide, mijn Heere en mijn God, beide zijn eigendom, beide gekocht door hemzelf. Een belijdenis van boven gegeven. Mijn Heere en mijn God. Niemand kan zeggen Christus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Maar gemeente, vanuit de diepste diepte van het ongeloof mag hij nu staan op de hoogste top van het geloof. Mijn Heere en mijn God. En daarmee belijdt hij niet alleen de opstanding, maar zegt hij ook wie de Heer Jezus werkelijk is. Wie hij werkelijk is voor hen. De Heer, de machthebber van hemel en van aarde. De opgestane levensvorst. Denk ook aan de Heidelberger Catechismus die vraagt: waarom noemen we hem Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden met zijn dierbaar bloed heeft gekocht. En van alle heerschappij des duivels heeft verlost. En ons alzo zich tot een eigendom heeft gemaakt. Zo vallen Goede Vrijdag en Pasen bij Thomas op zijn plek. En blijft alleen verwondering over mijn Heere en mijn God, Heere onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En mijn God, Christus zelf ook God, Gods Zoon. Maar ook zelf God als de Vader geëerd. Mijn Heere en mijn God. Twee keer, en het valt ons op gemeente, twee keer het woordje mijn. Mijn Heere. En mijn God. Het is geen algemene belijdenis die Thomas hier uitspreekt. Het is niet maar in het algemeen. Hij is Heere en hij is God. Nee, mijn God. Een persoonlijke belijdenis. Het gaat om hemzelf. In die belijdenis geeft hij God de eer. Komt hem de hoogste lof toe. Wie God nu is voor Thomas, Heere en God. En hij veroordeelt zijn eigen ongeloof en mij. Mijn Heere en mijn God. Wat een heerlijke geloofsbelijdenis. Wat een geloofsjubel hier in deze zaal. O, hij haalt op uit de diepte van het ongeloof. God heeft hem opgezocht. Hij is aangenomen in genade door God, mijn Heere en mijn God. Waar Thomas zichzelf dieper en dieper het moeras in heeft geworsteld, geredeneerd. Waar anderen niet wilden geloven. Nu, een heerlijke geloofsbelijdenis, mijn Heere en mijn God. Weinig woorden, maar toch zoveel betekenend. Oh, dan blijft toch verwondering over. Dan blijft toch de lof aan de Heere zelf over, zoals we straks aan het einde van de dienst hopen te zingen. Looft, looft, met ware erkentenis zijn naam, die hoog verheven is. Looft God, zingt eeuwig, z'Heeren lof. Wat ligt daar veel in opgesloten, mijn Heere en mijn God. Als de Heer Jezus zichzelf openbaart aan Thomas. Aan bergen van moedeloosheid worden vlak. Bergen van ongeloof worden aan de kant geschoven. Wat is het dan gemakkelijk, wat is het dan eenvoudig om te geloven. Wat een wonderlijke ruil. Gij mijn zonden, ik uw gerechtigheid, alsof ik zelf, zo zegt het avondmaalsformulier het, alsof ik zelf aan alles had voldaan. O zonder de Heer Jezus, verloren in onszelf, kent u het, maar met hem, vrede met God. Wat een vertroosting. Om nu iets van het toekomende heil van de toekomende wereld in het hart te mogen dragen. En wat zullen ook die andere 10 verheugd zijn geweest, denkt u ook niet? Wat zullen ze blij zijn geweest, ook Thomas. Ze waren al verheugd toen hij binnenkwam lopen. Verheugd toen de Heer Jezus kwam, maar nu ook die belijdenis. Thomas, ook Thomas, mijn Heere en mijn God. Het is toch zo? Als we hem mogen kennen en we mogen het horen van anderen die genade van de Heere mogen ontvangen. Dat geeft toch een onuitsprekelijke vreugde in het hart. Als nu iemand, van wie u weet, hij worstelt ermee, komende tijd voor het eerst aan het heilig avondmaal gaan mag. Dat geeft toch een onuitsprekelijke vreugde, gemeente. Dat de Heere doorwerkt. Dat de Heere ook vandaag mensen blijft opzoeken. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Maar als één lid verheugd is, zijn ze ook allemaal verheugd. Komt, laat ons samen. Israëls Heer. De rotsteen van ons heil met eer, met God gewijden zang ontmoeten. Zalig diegenen die zullen geloofd hebben. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Zo klonk het tegen Thomas. En zo klinkt het vanmorgen tegen ons. Tegen ongelovigen. Zij die misschien wel met tegenzin vanmorgen naar Gods huis gekomen zijn. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Als nog zijn zoals we geboren zijn, niet wedergeboren tot die levende hoop. Ja, tot ons allen klinkt de oproep. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Want zalig zijn alleen zij die geloven. Die belijdenis van Thomas, zou hij niet oproepen tot geloof? Die belijdenis, mijn Heer, om daarmee te belijden dat de Heer hem gekocht heeft. En bovendien, alles is toch geschreven, opdat gij zoudt geloven, zo zegt Johannes het. Maar deze zijn geschreven, vers 31, we hebben het met elkaar gelezen, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Dan hebt u het leven in zijn naam, gelooft u het niet. Dan blijft u in uw dood door de zonden en de misdaden. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Maar ook tot kinderen van God wordt vanmorgen gesproken. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Juist als we afgedwaald zijn, wellicht net als een Thomas. O, begeer toch geen teken buiten het woord om. De fariseeën vragen een teken en de Heer Jezus, hij zegt het, u krijgt niets anders dan het teken van Jona de profeet. Jona, 3 dagen in de vis, het teken van zijn kruis en opstanding. Geen ander teken dan zijn kruis en opstanding, ook vandaag. Is Thomas' belijdenis jouw belijdenis? Hebt u geleerd om van de Heere te leven, niets meer van onszelf? Is Hij uw Jezus geworden? Is Hij uw Heere, uw God? Dan hebt u toch ook een groot ontzag voor Hem, mijn Heere, de Heere, Schepper van hemel en aarde. Gemeente, hebben we onszelf veroordeeld. Ons goddeloos en ongelovig hart tot schuld geworden voor de Heere. Is alle geloof ons wel eens ontzonken, zoals bij Thomas, opdat we het leerden alleen door zijn ingrijpen? Heb jij een redeneergeloof? Ik ken dit, en ik ken dat, en zus en zo, en dus zal ik wel, gemeente. Dat is niet het ware geloof. Bij Thomas gezien, Als hij niet werkt, heerst het ongeloof. Werp u dan vanmorgen aan zijn voeten neer. Juist ook als u misschien niet kunt of durft geloven. Omdat uw zonden te groot zijn. Omdat het heil te heerlijk is. Werp u aan zijn voeten neer. En zeg het maar, Heere. Wees mij, opent dan uw mond. Eist van hem vrijmoedig op zijn trouwverbond alles wat u ontbreekt. Of het nou geloof is, of liefde, of bekering, of wat dan ook, alles wat u ontbreekt. Hij schenkt u zo gij smeekt, mild en overvloedig, niet karig. Maar overvloedig boven bidden en boven denken, net als bij Thomas, smeek dan, Heere, overwin toch. Mijn ongeloof, ik kan het zelf niet, maar schenk me geloof en stop. Stop toch met het stellen van voorwaarden vanuit uzelf. Ik eerst nog dit en nog dat, vraag hem, gemeente. En nog telkens weer opnieuw. Als het ongeloof dreigt te gaan overheersen, de toevlucht tot deze Here. Opdat we het mogen zingen, met wat we zo gaan zingen, wanneer ik in mijn denken was verward. Schonk u mij sterkte, en toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Zalig degenen die zullen geloofd hebben. Nu hier in het begin, maar straks voor eeuwig de troost van de Heere te mogen smaken. Dan geen last meer van het ongeloof. Dan geen last meer door telkens vanuit mijzelf maar voorwaarden te stellen. Maar eeuwig, voor altijd hem te mogen zien en liefhebben. Amen.
We zingen met elkaar uit Psalm 94, het 10e vers. Wanneer ik zei, mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Wanneer mij het afgepeinsde hart, denk aan Thomas, door al mijn denken werd verward. En ik in druk schier, dat is bijna, was gestikt. Toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Psalm 94, het 10e vers. eindigen met dankzegging en gebed. O Heere, wat bent u toch een wonderdoend God. Genadig en barmhartig, groot van goedertierenheid. Heere, we hebben het vanmorgen nog horen over Thomas, hoe hij ronddwaalde in zijn ongeloof. Zelfs zeer krachtig zei dat hij niet zou geloven, maar toen u kwam, toen u sprak, was alle ongeloof verdwenen. O Heere, geef dan dat wij zelf niet zullen blijven ronddwalen in ons ongeloof, in onze eigen gedachten. Net als een Thomas. Maar dat we allen onze mond mogen openen en u alles vragen wat we nodig hebben. Om het van u ook te mogen ontvangen. Heere, geef toch dat er niemand is deze morgen die dat niet nodig heeft, die vrede waar u, o Heer Jezus, van sprak, veracht en eraan voorbij loopt. Heere, want dan zal het toch eenmaal eeuwig onvrede zijn bij u vandaan. In de buitenste duisternis, maar Heere, schenk ons geloof. Vermeerder ons geloof, opdat wij mogen steunen en rusten op uw woord alleen. Heer, heb dank dat u vanmorgen zo verkondigd wilde worden. En ga met ons mee de rest van deze dag in. Uw dag, Heere. En breng de gemeente weer bij elkaar. En vanmiddag rondom uw woord en zegen dan uw woord. Wees hem nabij die uw woord dan heeft te verkondigen. Zegen hem rijk met uw heilige geest, opdat hij mag spreken woorden van geest en lessen. Bewaar ons over de weg, breng veilig thuis en vergeef Heer al hetgeen zondig was. Neem het genadig weg door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dit alles vraag u in de naam van Hem die aan uw rechterhand staat, die eens aan Thomas is verschenen, maar nu zit aan uw rechterhand en bid en wie gij altijd hoort om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen we met elkaar op Psalm 148. Psalm 148, vers 5. Looft, looft met waar erkentenis zijn naam, die hoog verheven is. Psalm 148, het vijfde vers. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u, zij al de eer. Amen. Ja.